God zegen allemaal. In de afgelopen weken heb ik wat video's opgenomen die raken aan maatschappelijke thema's en die eigenlijk ook wat betrekking hebben op de politiek in Nederland. En ik heb gezien dat best wel wat christenen daarop gereageerd hebben met vraagtekens. Dat veel christenen zijn gaan geloven dat er vanwege de scheiding tussen kerk en staat, dat de kerk eigenlijk geen boodschap heeft voor de staat of zich daar niet te veel mee zou moeten bemoeien. Dat terwijl ik denk dat Jezus niet voor niets heeft gezegd dat wij als christenen in geloof zouden moeten spreken tot de bergen. Wat hebben die dingen dan met elkaar te maken? Daar gaan we vandaag wat op inzoomen en over nadenken. In een vrij recente video heb ik met jullie nagedacht over Psalm 2. En ik wil eigenlijk wat doorpakken op die video, zeker in deze tijd van verkiezingen in Nederland, om je te laten zien dat wij als christenen door onze Heer Jezus opgedragen zijn om een getuigenis te hebben voor ons land, voor het land Nederland, voor de staat. En dat dat sterk raakt aan de grote zendingsopdracht die de Heer Jezus ook geeft aan zijn apostelen. En dat het sterk raakt aan eigenlijk het hele eschatologisch plan van God met deze wereld. Wat denk ik door veel christenen, ook evangelische christenen, verkeerd wordt begrepen, waardoor ze ook veel te passief staan in deze wereld en in Nederland. Eigenlijk zich veel te veel scheiden van dat wat er maatschappelijk gebeurt en daardoor weinig invloed hebben op de maatschappelijke ontwikkeling en de politieke ontwikkeling. Ik denk dat dat bijbels gezien een grote misser is. Daarom gaan we vandaag enkele bijbelteksten langslopen om je te laten zien dat ik denk dat de Heer Jezus en de Heilige Geest werkzaam in deze wereld namens onze Heer Jezus een andere bedoeling heeft. We gaan een tekst lezen waar je misschien niet meteen bij stilstaat of over nadenkt wanneer we het hebben over dit thema, maar die daar denk ik wel sterk over gaat. In Matteüs 21, vers 18 tot 22, daar lezen we het volgende. 'S morgens vroeg, toen de Heer Jezus, hij, terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem, 'Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid.' En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, 'Hoe is de vijgenboom zo ineens verdord?' Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, 'Voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.'" Nou, ik heb wel eens eerder een video gemaakt, ongeveer een jaar geleden, over wat ik geloof dat de Heer Jezus bedoelt te zeggen met dat beeld van het spreken tot de berg die vervolgens gehoorzaamd en in de zee geworpen zal worden. Dat dat niet een letterlijke interpretatie verdient, maar dat wij hier ook een symbolische beeldspraak moeten zien waarmee de Heer Jezus eigenlijk iets anders zegt dan puur dat christenen bijvoorbeeld naar Oostenrijk zouden moeten afreizen om daar letterlijk tegen letterlijke bergen te spreken. Dat hebben christenen nooit gedaan. Zo hebben ze dit vers ook nooit geïnterpreteerd. God is er niet op uit om allerlei geografische veranderingen tot stand te brengen door middel van zijn discipelen. Dat is niet de juiste interpretatie. Maar wat is dan wel de juiste interpretatie? Wat bedoelt de Heer Jezus wanneer die zegt tegen zijn apostelen, jullie zullen spreken tot bergen, jullie zullen geboden geven tot bergen. En die bergen, hoewel ze veel groter zijn dan jullie en je ogenschijnlijk niks kan inbrengen of betekenen wanneer je spreekt tot zo'n berg, die berg zal desondanks gehoorzamen. Waarom? Omdat ik datgene waar jullie om bidden in geloof. De Vader zal dat, wanneer je dat bidt in mijn naam, bewerkstelligen, u zult het ontvangen. Nou, in de directe context, wat speelt hier zich af? De Heer Jezus is in Jeruzalem en bij Jeruzalem. En wanneer de Heer Jezus spreekt tot die vijgenboom die geen vrucht draagt, dan is dat eigenlijk iets wat symbool staat voor het feit dat ongelovig Israël en ongelovig en opstandig Jeruzalem niet de vrucht draagt die ze eigenlijk hadden moeten dragen als Gods volk. Het grootste deel van Israël is in rebellie gegaan tegen de wet van God. Gehoorzaamt Gods inzettingen niet, heeft God niet van harte lief en staat op het punt ook in dit deel van het evangelie om hun Messias, de Heer Jezus Christus, te gaan kruisigen. Dus wanneer de Heer Jezus een oordeel uitspreekt over die vijgenboom, dan zit daar eigenlijk een diepere laag in. Dan gaat het over een oordeel over de vijgenboom van dat ongelovig Israël. En Jezus die laat eigenlijk zien dat die boom die geen vrucht draagt op het punt staat om veroordeeld te worden, wat ook gebeurt in het jaar 70 na Christus. Wanneer Jezus vervolgens spreekt tot zijn apostelen en hij zegt: als u geloof had en niet twijfelde, dan zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, dus Jezus heeft het daar over deze berg, welke berg bedoelt hij dan? Dan heeft hij het over diezelfde berg, wat overigens vaak in de Bijbel, zoals we straks zullen zien, symbool staat. Een berg staat vaak symbool voor een koninkrijk. Wanneer u tot deze berg zou zeggen, wordt opgeven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk kort daarna? De Heer Jezus wordt gekruisigd. De Heer Jezus staat weer op uit de dood. De Heer Jezus die voert op naar de hemel. Is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Stort de Heilige Geest uit. En vervolgens zien we dat precies die apostelen tot wie Jezus deze woorden heeft gesproken, die eigenlijk in het begin heel bang waren om überhaupt te getuigen dat zij bij Jezus hoorden. Hè? Want Petrus die loochent Jezus 3 keer. Voordat de kruisiging plaatsvindt, wanneer Petrus vervuld wordt met de Heilige Geest, dan staat hij op te midden van Jeruzalem, waar die berg ook symbool voor staat, en dan gaat hij spreken tot de berg. Tot welke berg? Tot de stad Jeruzalem, tot dat koninkrijk. En dan begint hij te spreken en hun te confronteren met hun zonde, dat zij hun Messias, hun Christus, hebben gekruisigd, en dat zij zich moeten bekeren, dat er iets moet gaan bewegen daar. En ja, dat zij hem moeten erkennen als hun heer, als hun koning, zich moeten bekeren en in geloof tot hem moeten naderen. Nou, het is sowieso al heel interessant dat zo'n bange apostel, een apostel die eerst eigenlijk heel angstig is om te belijden dat hij bij Jezus hoort wanneer hij in Jeruzalem is. En logisch, want ik bedoel, het risico is groot. Jeruzalem heeft net Jezus Christus gekruisigd. Ja, voor Petrus is het menselijkerwijs heel logisch om te denken: als ik nu Jezus als de Christus ga prediken, dan ben ik de volgende die gekruisigd wordt. Hè? Dus het is logisch dat hij angstig was. Het is logisch dat alle apostelen wegvluchten op die betreffende nacht waarin onze Heer werd verraden. Maar wat niet logisch is, wat eigenlijk een beetje tegen onze verwachting ingaat, is dat een paar weken later op de Pinksterdag diezelfde angstige apostelen daar staan, te midden van datzelfde Jeruzalem, en proclameren: Jezus Christus is de koning der koningen. Hij is de Heere der heren, bekeer je. En dat is ten diepste wat ik geloof dat de Heer Jezus bedoelt met dit spreken tot de berg. Jezus zegt: als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Dus dan ga je een gebod uitspreken tot een koninkrijk, tot een enorme menigte mensen, tot politiek leiders, tot koningen. Dan zeg je eigenlijk: dit koninkrijk moet veranderen. Er is een koning der koningen. Er is een koning die groter is dan dit koninkrijk. En dit koninkrijk moet zich bekeren. Wordt opgeheven en in de zee geworpen. Bekeer je. Leg die oude dingen af. Wordt verplaatst. En Jezus zegt daarbij: als je dat doet, dan zal het ook gebeuren. Nou, het is ook gebeurd. Dus wat gebeurt vervolgens? De apostelen die beginnen het evangelie te prediken in Jeruzalem. Er zijn een aantal Joden die tot geloof komen, niet een klein aantal. Hè? Zeker als je bedenkt hoe klein de groep discipelen van de Heer Jezus was, de groep apostelen, de discipelen die aanwezig waren in die bovenkamer op het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort, dat zijn er enkele tientallen. Een heel klein groepje, die beginnen te prediken en vervolgens komen duizenden Joden tot geloof en erkenning in de Heer Jezus als hun Messias en erkennen hem als hun koning. En tegelijkertijd zijn er ook veel Joden die hem niet als zodanig erkennen. Zien we dat er vervolgens in Jeruzalem in de jaren daarna een enorme botsing, een clash plaatsvindt tussen de apostelen die Jezus predikt als Heer en tussen de ongelovige Joden die de vroege gemeente beginnen te vervolgen. En wat gebeurt er daarna? 40 jaar later, in het jaar 70 na Christus, wordt Jeruzalem en wordt de tempel vernietigd door de Romeinse legioenen. De stad staat in brand. En zo zien we eigenlijk symbolisch dat die berg brandend in de zee geworpen wordt. Een beeld wat trouwens ook terugkomt in het boek Openbaring. Nou, we gaan iets dieper inzoomen en nadenken over bergen. Want het is niet alleen deze gebeurtenis en deze gebeurtenissen in Jeruzalem wat relevant is. Want ik probeer eigenlijk dat hele idee van die berg en wat Jezus onderwijst over dat spreken tot die berg, dat wil ik ook toepassen op onze tijd, op Nederland. Nederland is ook een berg. Nederland is ook een koninkrijk. En de Bijbel heeft meer te zeggen over de berg Sion, de berg van God, de berg waarover Christus Jezus als koning is aangesteld, en de andere bergen, de koninkrijken van deze aarde. We beginnen even te kijken naar een hele bekende profetische tekst uit Daniël. Daniël hoofdstuk 2, vers 34 tot 35. We staan stil bij de droom van Nebukadnezar en de uitleg die Daniël daarover geeft. Daniël zegt dit, wanneer hij spreekt tot Nebukadnezar: hier keek u naar, gaat over dat beeld, dat imposante beeld wat koning Nebukadnezar zag in zijn droom. Hier keek u naar, zegt Daniël, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. De steen die afgehouwen wordt, staat symbool voor Jezus Christus, die wordt gekruisigd. De steen wordt afgesneden, afgehouwen. En wat gebeurt er met die steen? Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vervulde de hele aarde. Nou, helaas zijn er veel christenen die, denk ik, een onterecht een soort scheiding hebben gemaakt in de momenten waarin Gods plan zich volvoert. De steen wordt afgehouwen, staat er in deze droom, in deze tekst van Daniël 2. De steen wordt afgehouden. Die steen die verbrijzelt dat beeld, wat symbool staat voor al die aardse koninkrijken. En vervolgens zien we dat die steen, die groeit op tot een grote berg. Wat is een berg? Een berg is een koninkrijk. Dus het begint klein, dat koninkrijk, die steen. De Christus als koning begint koning te zijn over een klein koninkrijk, zou je zeggen. Maar die wordt langzaam tot een grote berg, die vult de hele aarde. Nou, als we lezen verder in Daniël 2 naar de uitleg van de droom door Daniël, dan staat daar vers 44, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Ja, dus er wordt een steen afgehouden. He, dat is de steen die verworpen wordt door de bouwmeesters, he, zoals dat in het evangelie ook wordt beschreven. Jezus Christus laat meermaals zien in de evangelie dat die steen, dat hij dat zelf is, dat sommigen hem zullen afwijzen en die zullen daardoor verpletterd worden. Anderen zullen die steen erkennen als zodanig en die zullen het ervaren als de hoeksteen, als het fundament voor hun leven en het koninkrijk waar zij dan deel van uitmaken. He, dus, maar die steen, die wordt vanaf dat moment langzaam tot een groot koninkrijk, tot een grote berg. En later in Daniël gaat het opnieuw daarover. Dan zegt Daniël in Daniël 7 vanaf vers 13, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij, zijn eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Hier gaat het over diezelfde steen. Hier gaat het over diezelfde koning en over datzelfde koninkrijk. En wat interessant is dat er een hele sterke parallel is tussen Daniël 7, vers 13 en 14 en Matteüs 28, vers 16 tot 20, waar de grote opdracht wordt gegeven aan de apostelen en aan de gemeente. Want daar zien we dat de Heer Jezus zegt in Matteüs 28, vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zegt niet, mij zal gegeven worden in de toekomst, maar hij zegt, mij is gegeven. Dus dat moment waarover Daniël profeteert in Daniël 7, hè, waarin hij dus die zoon des mensen ziet naderen met de wolken tot die oude vandaag, en waar hij heerschappij ontvangt en eer en koningschap, en waarbij alle volken, naties en talen hem moeten vereren, dat moment heeft al plaatsgevonden op het moment dat Jezus de grote opdracht geeft aan zijn apostelen. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Nou, laten we voor de volledigheid even dat hele gedeelte lezen. Matteüs 28, vers 16 tot 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg. Dat is wel interessant, hè? Blijf een beetje nadenken over die symboliek van de berg. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Je zou zeggen, maar dit is een nietszeggende berg waar ze nu naartoe gaan. He, in Galilea, dit is een berg die, misschien niet zo heel relevant is. En dat staat ergens ook symbool voor het feit dat het koninkrijk van de Heer Jezus Christus en zijn koningschap, het begint klein, het begint ogenschijnlijk betekenisloos. Maar dat zal het niet blijven. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Sommigen twijfelden. En ik denk dat dat belangrijk is om te zien, dat ook vandaag de dag er veel christenen zijn die twijfelen over dit feit dat aan Jezus gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. Er zijn heel veel christenen die verwachten ergens dat dat in de toekomst wel een keer zal gaan gebeuren, maar vandaag de dag in de wereld, ja, mogen wij niet staan op dit gegeven dat dat gezag al reeds gegeven is aan de Heer Jezus. En daarom zijn ze in hun getuigenis ook vrij slap, zwak en nietszeggend, en zijn veel christenen dus ervan overtuigd dat wij als christenen weinig te zeggen hebben tot de staat. Dat is niet wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Dus hij zegt eigenlijk daarom, omdat ik al dat gezag heb ontvangen, ga daarom heen en onderwijs al de volken. Dus zie je de koppeling met Daniel 7. Hem is gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Wat zegt Jezus in Matteüs 28? Ga heen en onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus hoe krijgt het koningschap van de Heer Jezus, het feit dat hem gegeven is alle macht in de hemel en op aarde, hoe krijgt dat gestalte? Hoe gaat dat geïmplementeerd worden op aarde? Hoe werkt dat verder? Nou, op deze manier dat de apostelen beginnen het evangelie te prediken aan alle volken, wat overigens, als je het boek Handelingen bestudeert, nog een behoorlijke drempel is geweest voor hen en iets waarin ze echt gepusht moesten worden, ook door visioenen van de Heilige Geest, om op een gegeven moment op het punt te komen dat Petrus zegt, oh ja, ik moet misschien wel naar die Romeinse hoofdman gaan. Daar had hij nog een visioen voor nodig om uiteindelijk de schroom te overwinnen, om niet alleen maar tot de Israëlieten het evangelie te brengen, maar ook tot de Romeinen en tot de heidenen. Maar goed, Jezus zegt, ga heen en onderwijs al de volken. De apostelen moeten gaan tot de heidenvolken, tot de natiën, tot alle bergen. En die bergen gaan onderwijzen alles wat Christus hun geboden heeft. Dus de geboden van de koning, de wet van God, moet gepredikt worden in het gezag van de Heilige Geest, in het gezag van de Jezus Christus die alle macht heeft ontvangen van de Vader door de apostelen. En het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat christenen in dat gezag gaan prediken. Dat het niet een of andere slappe boodschap is. Dat het niet zo is van, nou ja, misschien wil jij je hart wel aan de Heer Jezus geven en hem maken tot koning. Nee, de Heilige Geest zorgt ervoor dat alle vrees bij die apostelen wordt weggenomen en dat zij onbevreesd beginnen te spreken tot, en daar komt hij, tot de bergen, tot de koninkrijken, tot koningen, tot natiën en hen opdragen om zich te gaan onderwerpen aan de geboden van Jezus Christus. En dan zeg je, maar er is toch scheiding van kerk en staat? Er is scheiding van kerk en staat. In de zin van, het zijn aparte invloedssferen, het zijn aparte organen in een samenleving. De kerk is niet de staat is niet de kerk. Maar het is niet zo dat dat betekent dat de kerk geen boodschap heeft aan de staat. Sterker nog, als de kerk geen boodschap heeft voor de staat, dan is zij de grote opdracht van de Heer Jezus Christus ongehoorzaam. Nou, een andere tekst om wat beter na te denken over hoe dat nou werkt met dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Want ik denk echt dat zeker vanuit die bedelingenleer, dat heel veel christenen die knippen de Bijbel in stukjes. Die zeggen, ja, maar deze tekst is niet van toepassing op het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, want dat komt pas later in het duizendjarig vrederijk. En door dat te knippen, door dat te zeggen, zijn er heel veel principes die zij niet langer implementeren of niet langer zien als betrekking hebbend op het koninkrijk van de Heer Jezus Christus vandaag de dag. En dat is een grote fout. Dat is een grote fout, dat is een kunstmatige interpretatie van de Bijbel. En het is ook duidelijk Bijbels weerlegbaar. Maar goed, we gaan eventjes naar het hoofdstuk in Matteüs, waar de Heer Jezus de meeste gelijkenis heeft gegeven over het koninkrijk der hemelen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar het koninkrijk der hemelen is niet hetzelfde als het koninkrijk van God. En het is niet hetzelfde als het koninkrijk van de Heer Jezus. Al die vreemde interpretaties, ja. Kijk, ik denk dat het vrij opzichtig zo is, dat allemaal geen adequate interpretaties zijn van de schrift. De schrift maakt geen onderscheid tussen het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Er is simpelweg één koninkrijk. En Jezus Christus heeft het koningschap over dat koninkrijk ontvangen. Dus op het moment dat jij gaat knippen en plakken en een soort mozaïek maakt van bijbelteksten van het Koninkrijk de Hemel of het Koninkrijk van God, dan ben je verkeerd bezig. Dan begrijp je de Bijbel niet meer hoe die bedoeld is. Nou, Matteüs 13, vanaf vers 31 tot 33. Een andere gelijkenis hield hij, dat is de Heer Jezus, hun, dat is zijn discipelen, voor. Hij zei, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en wordt het een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. Nou, dit zijn 2 beelden die allebei een soort eigen boodschap in zich dragen. Allereerst het Koninkrijk der Hemelen als een mosterdzaadje. Dat overlapt een beetje met dat beeld uit Daniël hoofdstuk 2. Namelijk dat het begint als een kleine steen, maar dat die steen heel de aarde gaat vervullen. En daar zit een bepaalde geleidelijkheid in. Want we lezen dat ook met dat mosterdzaadje. Een mosterdzaadje gaat groeien. Het is niet zo dat het mosterdzaadje er 2000 jaar klein is, of 3000 jaar, 4000 jaar, en dan opeens uit het niet, wanneer de Heer Jezus wederkomt, ploep, verandert in een grote berg die heel de aarde vervult. Dat is toch een klein beetje stiekem de visie die heel veel christenen hebben. Dat koninkrijk, ja, dat blijft maar een soort mosterdzaadje, totdat de Heer Jezus weer komt, en dan met militaire macht, als het ware, zijn koninkrijk vestigt op aarde voor 1000 jaar en grote verdrukking en... Dat is wat veel christenen zijn gaan geloven. Daardoor missen zij eigenlijk vandaag de dag de visie die bijvoorbeeld wel bestond in de 17e eeuw. Met bijvoorbeeld de Eliot Tract en de visie die in de 17e eeuw er was onder christenen om het evangelie over heel de wereld te gaan verkondigen vanuit dit idee dat Christus Jezus, de koning der koningen, hen had opgedragen om alle volkeren en alle koninkrijken te gebieden, zich te onderwerpen aan de koning der koningen. Dat heeft in de 16e en de 17e eeuw, na de reformatie, heeft dat de protestantse kerk gemotiveerd om heel de wereld te bereiken met het evangelie en met de geboden van God. Nou, die visie is er niet zo meer in Nederland. Veel christenen zijn dus gaan geloven dat, ja, wij blijven een mosterdzaadje als kerk. En op een gegeven moment dan komt de Heer Jezus met een soort geheime opname, of een soort opname van de gemeente, die wordt dan weggenomen en dan wordt het eigenlijk nog slechter. Ja, dus de visie dat het koninkrijk begon als een mosterdzaadje, maar geleidelijk opgroeit en heel de aarde vervult, en het grootste wordt van alle tuingewassen, een boom wordt, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken, wat ook een beeld is van de heidenvolken, die als het ware zich bekeren tot Christus en die onderdeel worden van die boom van het koninkrijk, die visie is een beetje weg uit Nederland. En daarom spreken wij niet meer tot de berg van ons land, tot de berg Nederland, tot ons koninkrijk. Een tweede beeld, dus het eerste beeld, dat van het mosterdzaadje, is dat van een geleidelijke groei van het koninkrijk. En dat zijn veel christenen dus vergeten, dat wij in ons leven een rol hebben te spelen in het doen groeien, ook al is dat geleidelijk, van dat koninkrijk van God, van de gemeente, van de invloed van de boodschap van het evangelie in de samenleving. Dat is 1. Ten tweede, het is als een zuurdeeg. En het zuurdeeg is ook klein. Zeker als je dat vergelijkt met het meel. 3 maten meel, dat is veel meel. En de vrouw die verbergt een klein stukje zuurdeeg in dat meel. En die gaat dat kneden totdat het helemaal doorzuurd is. Wat is nou de boodschap van dat beeld? Nou, dat is ook dat kleine koninkrijk, dat kleine koninkrijk wat zo klein begint, dat gaat vermengd raken met de hele wereld. Dat gaat invloed hebben op heel de wereld. En die impact, die is er ook als het goed is in een land als Nederland. De gemeente moet invloed hebben op de wereld om haar heen. Op het moment dat jij het dan hebt over, ja, maar er is scheiding tussen kerk en staat, dus ja, de kerk moet zich vooral niet te veel bemoeien met de staat, dan ben jij vergeten wat de rol is van dat zuurdeeg in dat meel. Wij moeten als christenen juist de staat doorkneden met de boodschap van het evangelie, het koningschap van Jezus Christus en met zijn morele normen en waarden. Wij hebben een getuigenis voor onze politici, voor onze koningen. En dat brengt me toch weer even terug op Psalm 2, vers 6 tot 12. Hebben we 2 weken geleden hebben we dat uitgebreid behandeld, maar ik wil er toch even op terugkomen, want daar gaat het weer over die berg. Er staat, ik heb mijn koning, zegt God de Vader over zijn zoon, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dat gaat niet over een letterlijke berg. Dat gaat over een koninkrijk, over zijn koninkrijk, het koninkrijk van God. Hij heeft de Christus Jezus, gezalfd over het koninkrijk van God. Hij is de koning der koningen. Dan lezen we verder, ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En we hebben gezien vorige keer dat dat gaat over de opstanding van Christus en vervolgens zijn aanstelling tot koning der koningen. Eis van mij en ik zal u de heidenvolk als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Ja, dus wat staat hier? Hier staat dat het koningschap van Jezus Christus heeft als implicatie dat er ook een getuigenis komt voor de koningen der aarde. Dat alle bergen van deze aarde als het ware de boodschap te horen krijgen van er is een heilige berg en er is een koning aangesteld door God over die heilige berg. En die berg die zal staan boven al die andere bergen. En daarom moeten wij ook als christenen getuigenis afleggen tot onze politici en zeggen handel verstandig politici, laat u onderwijzen. Onderwijzen in wat? Onderwijzen in de geboden van God. In de morele kaders van God. Als het gaat over afgoderij versus het dienen van de ware God en zijn zoon. Als het gaat over de structuur van het gezin en het huwelijk. Als het gaat over het eren van de ouderen, hè, onze vader en moeder eren. Als het gaat over het verwerpen van de zonde van overspel, echtscheiding. Als het gaat over waarheid spreken en niet liegen. Als het gaat over het niet begeren van elkaars bezit en goederen en vrouw, etcetera, etcetera. Het aanwakkeren van lust. Etcetera, etcetera. Wij moeten de morele kaders van God bijbrengen aan koningen. Dien de Heere met vreugde, verheug u met huiver, kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus wij moeten onze politici oproepen om de toevlucht te nemen tot Jezus Christus. Om niet zijn morele kaders van zich af te schudden alsof het touwen en kettingen waren die hen hun vrijheid benamen. Nee, om te vluchten tot de Zoon en tot zijn geboden. Ergens anders lezen we in Jesaja 2, vers 2 tot 5, ook een soort beeld waarin het weer gaat over bergen. Daar staat, het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Denk daarover na, wanneer Jezus zegt, spreek tot de berg. Spreek tot de berg, ook al lijkt het alsof het helemaal geen zin heeft. Spreek in het gezag van de koning der koningen tot die heidenvolken, tot die koninkrijken. En wat zal er gebeuren? Vers 3. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Ja, waar gaat dat over? Heel veel christenen denken dat dat iets is wat in de toekomst nog moet gaan gebeuren. Dit is precies wat er is gebeurd met de komst van de Heer Jezus Christus, met zijn kruisiging, met zijn opstanding en vervolgens zijn gebod aan de apostelen om heel de wereld in te gaan en alle volken te onderwijzen de geboden van Jezus Christus. Dit is hoe die tekst vervuld is en vervuld wordt op dit moment. Dit is de reden waarom over heel de wereld in alle hotels er Bijbels te vinden zijn met Gods wet daarin. Dat is omdat Jezus Christus, koning der koningen is, en vervolgens dit ogenschijnlijk onmogelijke is gebeurd. Dat kleine Israël met hun wet, door middel van de Messias en door middel van de gebeurtenissen van de eerste eeuw en de eerste gemeente en de eeuwen die daarop volgden, het evangelie en de wet Gods is gaan verspreiden over heel de wereld. Dus op het moment dat jij als christen dit soort teksten leest en denkt, ja, dit gaat allemaal nog gebeuren in de toekomst, dan mis jij wat God aan het doen is alreeds in de afgelopen 20 eeuwen. Lees verder. Hij, dat gaat over de Messias, hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. He, dus dit is iets wat geleidelijk vervuld wordt door de komst van Jezus Christus, door de uitbreiding en prediking van het Koninkrijk van God vanaf de eerste gemeente tot nu. Geleidelijk aan wordt de aarde meer en meer vervuld met de heerschappij van Jezus Christus en dat brengt een bepaalde vrede met zich mee, waarvan Jezus al zei tot de eerste apostelen, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Die vrede die is weliswaar op dat moment alleen in die apostelen aanwezig. Maar naarmate dat koninkrijk de aarde vervult, brengt dat koninkrijk vrede met zich mee, gerechtigheid met zich mee en zal dat ook steeds meer de aarde vervullen. Dat is de profetische boodschap van het Oude Testament en iets wat we vervuld zien worden in het Nieuwe Testament. Nou, ik sluit af nog met iets wat de Heer Jezus zegt over de apostel Paulus. En ik denk dat bevestigt ook die opdracht om te spreken tot de bergen. Handelingen 9, vers 15 tot 16. Daar zien we dat de Heer Jezus een opdracht geeft aan Ananias, een christen, om te gaan naar Paulus en tot hem te spreken in de naam van Jezus. En dan zien we dat Jezus het volgende zegt tegen Ananias over Paulus. Nog voordat Paulus goed en wel een gelovige is en een apostel wordt. Er staat maar, de Heere zei tegen Ananias, ga, want deze, dat is Paulus, deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen, let op, de koningen, de bergen en de Israëlieten, want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En vervolgens als we het boek Handelingen lezen, dan zien we dat Paulus door veel verdrukking heen, inderdaad door de Heer Jezus, wordt gebracht voor koningen en politici, zoals Felix, zoals Festus, zoals Agrippa. Nou, en we weten niet precies wat er daarna nog is gebeurd. Het boek Handelingen eindigt nog voordat het leven van de apostel Paulus eindigt. Maar we zien dus specifiek dat de Heer Jezus een bedoeling heeft om de apostel Paulus en ook de andere apostelen te stellen voor koningen. Te stellen voor, als het ware, die koningen over de bergen. En vervolgens, wat moeten zij doen? Zij moeten de bergen gebieden om zich te onderwerpen aan de koning der koningen. Om te geloven dat Jezus Christus de Messias is. Die is gestorven, die is opgestaan, die is aangesteld door God de Vader tot koning over heel deze aarde. En Felix, Festus en Agrippa, die krijgen in het boek Handelingen veel ruimte. En we zien het getuigenis dat Paulus aflegt tot deze koningen. Nu, brengen we het terug naar Nederland vandaag de dag. Wat zouden wij als christenen, wat zouden wij als gemeente in Nederland moeten doen? En wat vergeten wij denk ik op dit moment in grote mate te doen in Nederland? Wij als christenen moeten ook vandaag de dag spreken tot onze politici, tot onze koningen zou je kunnen zeggen, en hen opdragen zich te onderwerpen aan de koning der koningen, aan de Heer Jezus Christus. En hen moeten prediken dat de geboden van Jezus Christus vanwege zijn ultieme gezag gevolgd moeten worden ook in Nederland. Zeg je, maar dat heeft toch helemaal geen zin, Chris? Ja, dat is precies de fout die je maakt waardoor je als christen ongelovig bent en niet meer spreekt tot de berg. Dit is het hele punt van dat beeld. Jezus zegt, ik zeg u voorwaar, als u spreekt in geloof tot deze berg en zegt, word opgeheven, je geeft een gebod aan die berg, word opgeheven en werp u in de zee. Zij zal u gehoorzamen als u in geloof spreekt. En dan zeggen dus veel christenen op het moment dat wij zeggen, wij moeten spreken tot de berg Nederland en de berg Nederland opdragen om zich te bekeren en zich weer te onderwerpen aan de morele kaders van de God van Israël en van zijn zoon Jezus Christus. Dan zeggen veel christenen, ja, maar scheiding van kerk en staat. Dus eigenlijk zeggen ze dan, ja, die berg die valt niet onder ons, onze invloedssfeer. Daar zouden wij niks mee moeten doen. Ja. Ongeloof. Dat is dus precies wat Jezus zegt. Jij moet wel spreken tot die berg. Dat is één. Jij bent niet de berg, maar je moet wel spreken tot de berg. En het tweede probleem is, je hebt geen geloof, omdat je denkt, ja, maar ik ben maar zo klein, de gemeente is maar zo klein, de betekenis van de gemeente is insignificant geworden in Nederland. Ja, maar dat is precies wat Jezus zegt. Ook al ben jij klein, ook al is de gemeente klein en zwak en heeft kleine kracht. Als de gemeente in de kracht van de Heilige Geest gaat spreken tot de berg Nederland en zegt, keer terug naar de Zoon. Onderwerp je aan de Zoon. Weet je, zoveel van de ellende vandaag de dag in Nederland, zoveel van de onoplosbare problemen vandaag de dag in Nederland, zijn het gevolg niet van de technische redenen die er misschien onder liggen, maar van de meest ultieme principiële reden dat wij God en zijn geboden de rug toe hebben gekeerd als land. Wat is onze opdracht aan Nederland? Wat is onze opdracht aan deze berg? Word opgeheven, werp u in de zee. Dat wil zeggen, bekeer u en beweeg in een andere richting. Ga nu in plaats van weg van de Zoon van God, vlug naar de Zoon van God toe. Laten we ons weer onderwerpen aan de morele kaders van de joods-christelijke geschriften, de joods-christelijke openbaring. Laten we afschudden de afgoderij van andere religies en valse godsbeelden. Laten we opnieuw terugkeren naar Gods principes voor het gezin, voor het huwelijk, voor de identiteit van een man en van een vrouw. Laten we opnieuw zien de waarde van het vaderschap en het moederschap voor het opgroeien van kinderen, dat zijn we uit het oog verloren. Daardoor zien we dat veel kinderen vandaag de dag in jeugdzorgproblemen raken, verslavingsproblemen krijgen. Het zijn allemaal vruchten die niet per se gaan over de wortel van de boom, waarom die problemen er allemaal zijn in Nederland. Waarom zijn er zoveel problemen op allerlei terreinen, op allerlei vlakken in Nederland? Omdat we niet langer geworteld zijn in de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Dat is het ultieme probleem. Laten wij als christengemeente in Nederland niet onder een soort vermeend excuus van scheiding van kerk en staat onze verantwoordelijkheid niet langer nemen om als kerk te spreken tot de staat. Om als christenen te spreken tot de berg en de berg de geboden van God bij te brengen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, als u dat doet in geloof, dan zul je mogen verwachten dat die berg zich ook zal onderwerpen aan de koning van de ultieme berg. Dat het koninkrijk der Nederlanden zich zal onderwerpen aan het koninkrijk van de koning der koningen. Het koninkrijk der hemelen. Misschien gebeurt het niet vandaag of morgen. Misschien gaan er vele jaren overheen. Maar laten we als gemeente trouw zijn en laten we niet onze verantwoordelijkheid laten liggen. Laten we spreken tot de berg in verwachting en staande op de wetenschap dat de koning der koningen gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Ik hoop dat je wat hebt aan deze boodschap. Ik hoop dat het je tot zegen zal zijn. Ik wil je opdragen en bemoedigen. Bid hierover. Bid om vervulling met de Heilige Geest. Bid als christen voor kracht en zalving, zodat je het evangelie durft te prediken vanuit de overtuiging en de openbaring van het koningschap van Jezus Christus over alle levensterreinen en ja, ook over het land Nederland. Bid daarvoor. Want ik geloof dat we in Nederland veel mannen van God nodig hebben en vrouwen van God die onbevreesd staan voor deze waarheid. Die zich niet als het ware verschuilen achter dat idee, ja, Jezus komt een keertje terug en dan zal hij de wereld wel voor zichzelf claimen. Dat is niet de eschatologische verwachting van het Oude Testament, nog het Nieuwe Testament. Wij worden opgedragen om nu al reeds ons land aan te spreken op de verantwoordelijkheid zich te onderwerpen aan de koning der koningen. Wij zijn opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen, om overwinnaars te zijn en om trouw te zijn. Goed, misschien geeft dit je een nieuw perspectief op wat Jezus heeft gezegd over dat spreken tot de bergen. Het gaat hier niet over dat jij je financiële problemen gaat toespreken. Het gaat zelfs niet over dat jij gaat spreken tot ziekten om genezen te worden. Nee, de context in de eschatologische verwachting van het koninkrijk van God is dat wij gaan spreken tot koningen en tot koninkrijken. En hen opdragen zich te onderwerpen aan de koning der koningen. En als we dat doen, dan is de belofte ook dat misschien volledig tegen jouw natuurlijke, menselijke, vleeselijke verwachtingen in, dat dat effect gaat hebben in deze wereld. Hopelijk heb je hier wat aan. Tot de volgende keer. God zegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.